Gemeente, vanmorgen willen we bij de hulp des Heren verder gaan met de prekenserie over Nehemia. En we zijn bij het laatste hoofdstuk aangekomen, het 13e hoofdstuk. En we willen daar twee keer bij stilstaan, vanmorgen en over twee weken. De schriftlezing voor vanmorgen is Nehemia 13 en daarvan de versen 1 tot en met 9. Nehemia 13, de eerste 9 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Te dien dagen werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren des volks. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water. Ja, Biliam tegen hem gehuurd hadden om hem te vloeken, hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Zo geschiedde het als zij deze wet hoorden, dat zij alle vermengeling van Israël afscheiden. Eliasib nu de priester, die gesteld was over de kamer van het huis van onze God, was voor deze nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een grote kamer gemaakt, alwaar zij tevoren heen legden het spijsoffer, de wierook en de vaten en de tienden van koren, van most en van olie, die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers, mitsgaders het hefoffer der priesters. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning. Maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van de koning. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En het mishaagde mij zeer. Zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten, uit de kamer. Voorts gaf ik bevel. En zij reinigden de kamers. En ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis, met het spijsoffer en de wierook. Tot zover dit gedeelte. Gemeente, we hopen vanmorgen stil te staan bij het eerste gedeelte van Nehemia 13. En als tekst voor de prediking noem ik u de versen 6 tot en met 8. Nehemia 13, de versen 6 tot en met 8. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem. Want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning. Maar ten einde van sommige dagen verkreeg ik weder verlof van de koning. En dat gaat over Nehemia's vertrek. En ik kwam te Jeruzalem en verstond van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven van Gods huis. En dat wijst op Jeruzalems verval. En dan vers 8. En het mishaagde mij zeer, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. En we zien hier iets van Nehemia's reformatie. En daar gaat ook het vervolg van Nehemia 13 over, waar we de volgende keer bij hopen stil te staan. Nehemia's vertrek, Jeruzalems verval en Nehemia's reformatie. Gemeente, wat is de Bijbel een eerlijk boek? Ja, zult u zeggen, maar dat spreekt toch voor zich, dominee? Want de Bijbel is het woord van God. En God is een eerlijk God. Hij spreekt de waarheid. Gods woord is de waarheid. Ja, maar ik bedoel met de opmerking dat de Bijbel een eerlijk boek is, dat er niets verzwegen wordt. Kijk, als wij een boek over ons leven zouden moeten schrijven, sommige mensen die doen dat, een autobiografie, dan denk ik dat we bepaalde dingen niet zouden beschrijven. Moeilijke periodes in ons leven, tijden waarin we in zonde gevallen zijn, dat zouden we dan toch achterwege laten. En soms dan lees ik wel eens een levensbeschrijving van een kind van God en dan denk ik, ja, maar zouden daar nooit zonden geweest zijn? Natuurlijk, die lees je ook wel. Maar de Bijbel is zo eerlijk. De zonden worden niet verzwegen. Ook niet de zonden in het leven van degene die de Heere mogen vrezen. En dat is niet om de zonde goed te praten, maar wel opdat het wonder van Gods genade in het leven van die onverbeterlijke zondaren des te meer uitkomt. Die zonden die worden hier genoemd om ook moed te putten uit hun behoudenis. Nee, dat geeft nooit een vrijbrief om te zondigen op kosten van genade. Gemeente, ook in dit Bijbelboek worden de zonden heel eerlijk genoemd. We zouden achter Nehemia 12 een punt willen zetten. U kunt zich misschien nog wel herinneren, Nehemia 12, dat hoofdstuk vol vrolijkheid, omdat de muur van de stad in gebruik genomen werd. Met een feestelijke optocht waarin de Heere geloofd en gedankt werd. De muur was voltooid en werd ingewijd. Ook het geven van de tienden werd hersteld. En we hebben gehoord hoe de wacht Gods weer werd waargenomen. Wat een prachtig hoofdstuk is dat 12e hoofdstuk uit dit Bijbelboek. Maar dan komt er nog een hoofdstuk. En gemeente, dat is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Dat is een hoofdstuk dat ons duidelijk maakt dat we zondaren blijven. Tot onze laatste snik. Ook na ontvangen genade. En dat het volmaakte hier nooit wordt bereikt. Dat laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek Nehemia, dat is een hoofdstuk waarin we zien wat er gebeurt als een volk, als een gemeente, kunnen we ook zeggen, geen leiding, geen krachtige leiding heeft, als alles maar op zijn beloop gelaten wordt. Als er in een gemeente geen geestelijke leiding meer wordt gegeven, als er niet tegen de zonde wordt gewaarschuwd, dan komt de wereld de kerk binnen. En dan vindt de uitholling van binnenuit plaats. Want gemeente, de duivel die kan een reformatie niet verdragen. En hij stelt alles in het werk om dat te niet te doen. En als we de kerkgeschiedenis nagaan, jongelui, jullie weten misschien wel bepaalde opwekkingen, prachtige tijden waarin velen tot geloof en bekering kwamen. De duivel die wil dat niet hebben. Kijk maar naar die 7 gemeenten in Klein-Azië. In het laatste Bijbelboek moet Johannes brieven schrijven, omdat het in die gemeente niet goed gaat. En wat is er nog van over? En zo zouden er nog veel meer voorbeelden genoemd kunnen worden. Laten we de duivel niet onderschatten. En dan moeten we ook vooral naar onszelf kijken. Natuurlijk, God is machtiger dan de duivel. En wat hij begint, dat maakt hij ook af. Maar onder de toelating van God kan de duivel heel ver gaan. Dat zien we in het laatste hoofdstuk van dit boek. Gemeente, dit hoofdstuk is weer een gedeelte dat rechtstreeks genomen is uit de memoires van Nehemia. Want de ik-vorm wordt hier weer gebruikt. Nehemia is zelf weer aan het woord, zoals ook in de eerste hoofdstukken. Ik nu was des konings schenker. Zo lezen we hier ook over ik. Het zijn enkele van zijn persoonlijke herinneringen. Nehemia ziet terug en ook Gods kinderen mogen wel eens terugzien op hun leven. Wel eens lezen in hun levensboek. Vol met persoonlijke herinneringen. En gemeente, als we terugkijken op ons leven, ik zei het al aan het begin, ja, dan zijn er ook zwarte bladzijdes. En als we de Heer hebben lief gekregen, dan is daar schaamte over wie we waren. Verdriet over dat onverbeterlijke bestaan, maar ook verwondering over wie de Heere was. Over zijn wonderlijke trouw en genade, of niet? We zouden kunnen zeggen, het blijft hier een onverbeterlijk volk. Dat zien we in de dagen van Nehemia. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Als we de Heere hebben lief gekregen. Het blijft een onverbeterlijk volk. Maar daartegenover blijft de Heere een onveranderlijk God. Een onverbeterlijk volk. Tegenover een onveranderlijk God. Want Hij blijft getrouw. En dat is de troost. Gemeente, wat is er gebeurd? Als we Nehemia 13 lezen. Wel, Nehemia is vertrokken. Dat is het eerste, Nehemia's vertrek. Na 12 jaar in Jeruzalem geweest te zijn, wordt Nehemia weer teruggeroepen door de Perzische koning. Die hij immers als schenker diende. Jongens en meisjes, jullie weten nog wel, Nehemia die had aan dat hof in Babel een hoge positie. En hij had toestemming gekregen om naar Jeruzalem te gaan, om daar die muur weer op te bouwen. En hij is daar 12 jaar gebleven, maar nu moet hij weer terug. We lezen daarvan in vers 6. Doch in dit alles was ik niet te Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxasta, koning van Babel, kwam ik tot de koning. Nadat de muren van Jeruzalem zijn voltooid en ingewijd, is Nehemia daar nog een aantal jaren gebleven en op zeker moment teruggekeerd naar dat Perzische hof. Zijn verloftijd is voorbij. Hij moet weer aan het werk. 12 jaar heeft hij ten dienste van zijn volk mogen zijn. En ik denk dat dat stille verwondering zijn hart vervuld heeft toen hij terugkeerde naar koning Artaxasta. Want wat was er veel veranderd? Wat was het ook moeilijk geweest? De tegenstand die er was tijdens de bouw van de muur. Maar wat heeft de Heer het wonderlijk wel gemaakt? Maar gemeente, ik denk dat in het hart van Nehemia ook wel zorg is geweest. Naast dankbaarheid, ook zorg. Zorg over de toekomst van het volk. Want hoe zal het gaan? Zal het volk staande blijven? Zullen de hervormingen en de beloften die het volk gedaan heeft, blijvend zijn? Die vrees die had ook de apostel Paulus als hij weer wegging uit de gemeente waar hij met zegen mocht arbeiden. Ja, dan was hij vaak met zorg vervuld. Hoe zal het verder gaan? Zullen ze terugvallen? Gemeente, ik denk dat Nehemia daar in Perzië veel gebeden heeft. Het was immers een biddende bouwer. Hij zal de Heere gesmeekt hebben dat het volk bewaard zou blijven bij Gods wet en woord. Zo bid je dat toch ook voor je kinderen, als ze het ouderlijk huis verlaten, als je kinderen mag hebben. Ze zelfstandig gaan wonen, ze trouwen. Heere, bewaar ze bij uw woord. Dat ze daarna mogen leven. Ongetwijfeld is hij in contact gebleven met Jeruzalem. Nee, er waren nog geen moderne communicatiemiddelen zoals wij die hebben. Dat zal gegaan zijn per brief. Als er een mens uit Jeruzalem en Babel kwamen, zal Nehemia hen gesproken hebben. En hoe is het? Hoe gaat het? Gemeente, tijdens de afwezigheid van Nehemia zakt het volk helaas weer terug in hun oude zonde. Want als Nehemia vertrokken is, dan lezen we over Jeruzalems verval. We zouden kunnen zeggen, ja, het gaat net als bij het onkruid. In de winter zie je er niets van, dan groeit het niet. Maar als het dan weer voorjaar wordt, dan schiet dat onkruid weer omhoog. Zo gaat het ook met Israël, met het onkruid van de zonde, als Nehemia vertrokken is. En dat gebeurt natuurlijk niet ineens, dat gaat geleidelijk. Dat is vaak een proces. Als het gaat over het terrein van de zonde, ja, dan is dat vaak een hellend vlak. Ik denk dat de jongeren dat wel weten, misschien ook ervaren in hun leven, van het een komt het ander. Eerst schrik je nog van een bepaalde zonde, maar ja, je gaat dat steeds meer gewoon vinden en je gaat die zonde vaker doen en daar komen allerlei dingen bij. En die stappen die worden al groter en die gaan al verder. Het hellend vlak van de zonde en het gaat steeds sneller. Zo ging het ook in Jeruzalem tijdens de afwezigheid van Nehemia. En waar loopt het tenslotte op uit? En daar leggen we vanmorgen de vinger bij. En de andere dingen komen de volgende keer. Waar loopt dat nu tenslotte op uit om dat ene voorbeeld te noemen, Tobia? Die krijgt een kamer, een eigen kamer in de tempel. Tobia, weet u nog wel, kinderen, Tobia? Dat was een vijand. Sanballat en Tobia, dat waren die twee vijanden. Er was er nog eentje. Die geprobeerd hebben om de bouw van de muur van Jeruzalem tegen te houden. Die vijand. Die krijgt een kamer in de tempel. Gemeente, dat is een zeer ernstige zaak. We kunnen daar al van lezen in de versen 4 en 5. Eljasib nu, de priester die gesteld was over de kamer van het huis onze Gods, was voor deze nabestaande van Tobia geworden. En hij had hem een kamer, een grote kamer gemaakt. Alwaar zij tevoren heen en leiden het spijsoffer, de wierook en de vaten en de tienden van koren, van most en van olie die bevolen waren voor de levieten en de zangers en de portiers, mitschaders het hefoffer der priesteren. Dus in die kamer werd van alles bewaard wat het volk bijeenbracht om uit te delen aan de levieten, de zangers, de portiers. Hoe is het mogelijk? Hoe kan Eljasib zo ver komen dat nota bene een kamer in de tempel, een grote kamer, ja, verhuurd wordt, zouden we zeggen. Aan deze vijand. Aan Tobia. Gemeente, als Nehemia ten einde van sommige dagen. Hoe lang dat geweest is, dat weten we niet. Sommige uitleggers denken zelfs aan 10 jaar. Sommige dagen 10 jaar, andere aan 6, 7 jaar. We weten het niet precies. Als Nehemia dan terugkomt in Jeruzalem, dan hoort hij van het kwaad dat Eliasib voor Tobia gedaan had, makende hem een kamer in de voorhoven Gods. Zo lezen we in vers 7. Maar is dat nu zo ernstig? Vraagt iemand. Ja, ik begrijp wel dat Tobia een grote vijand is van Israël. Maar misschien is er wel wat gebeurd in zijn leven. Dat kan. Dat een vijand van de Heere en zijn dienst een vriend, een volgeling geworden is van de Heere. Dat kan. We lezen daar trouwens niet over. Maar gemeente, er is meer. En daarop wijst het eerste vers van hoofdstuk 13. Daar wordt herinnerd aan de bepaling uit het boek van Mozes. Een bepaling die ook aan het volk was voorgelezen. Dat geen Ammoniet of Moabiet mocht komen in de tempel. Mocht komen. Het is nog niet eens wonen. Mocht komen in de tempel, in de gemeente Gods. En nu was Tobia een Ammoniet. Hij was verwant aan verschillende mensen in Jeruzalem, ja, zelfs een nabestaande, een familielid geworden van de priester Eliasib. Zelfs de priester heulde met de vijand. Gemeente, zover kan het komen naar al Gods rijke bemoeienissen, naar die vreugdevolle inwijding van de muur. Ook ambtsdragers kunnen daarmee te maken krijgen en bij betrokken worden. Eliasib, de priester, die laat dat toe. Die zorgt ervoor dat Tobia zo'n kamer krijgt. Hoe is het mogelijk, gemeente? Ambtsdragers, het voorbeeld van hen is van groot belang. Aanstaande dinsdagavond hopen we weer ambtsdragers te verkiezen. En degenen die op dubbeltal staan, die zullen zeggen: ach, wie is tot deze dingen bekwaam, ik niet. En het geldt ook voor degenen die ambtsdrager zijn, inclusief mezelf. Wie is tot deze dingen bekwaam? Mannen, broeders, we dienen ons telkens af te vragen: ben ik nu een voorbeeld voor de gemeente, in mijn doen en laat, in wat ik zeg, hoe ik leef? Nou, dat geldt niet van Eliasib. Hij doet iets wat lijnrecht tegen Gods woord ingaat. Kijk, het voorbeeld, het goede voorbeeld van een ambtsdrager, en dat is genade, dat kan tot zegen zijn. Dat jongeren ook zeggen: kijk, dat is iemand die, ja, die de Heere vreest. Dat kan ik aan alles merken. Jongelui, ik hoop dat jullie zulke voorbeelden kennen. Dat we als kerkenraadsleden zulke voorbeelden zijn, ook voor jullie. Maar dat geldt ook van anderen in de gemeente die de Heere mogen vrezen. Maar een verkeerd voorbeeld, dat kan verwoestend zijn. Nee, ambtsdragers zijn niet volmaakt. Absoluut niet. Maar we hebben ons telkens weer af te vragen hoe we voorzichtig zullen wandelen. We zien hier in Jeruzalem de uitholling van binnenuit. En dat is verwoestend in Gods kerk. Want deze man, deze vijand Tobia, die krijgt een groot vertrek waar voorheen allerlei voorraden voor het levensonderhoud van de levieten werden opgeslagen. Die kamer die wordt geschikt gemaakt. Gemeente, je zou kunnen zeggen, hier komt de duivel in de boezem, in het binnenste van de kerk, om Gods zaak van binnenuit aan te vallen. En dan gaan we ervan uit dat deze man, deze vijand, nog steeds vijand is. Tobia, een vijand van Nehemia en ook een vijand van God. Ja, het was de kamer waarin de spijsoffers, het wierook en de tienden werden opgeslagen. En u vraagt misschien een jongen of een meisje, maar dominee, als die kamer nu vol is, dan kan daar toch niemand in? Ja, maar die kamer die was niet meer vol. Want die spijsoffers, de tienden van het graan, om maar iets te noemen, die spijsoffers die kwamen niet meer binnen. Want met heel de dienst van de Heere ging het niet goed. Er bleef dus opslagruimte over. En door het uitblijven van de tienden was er voor de tempeldienaren geen levensonderhoud meer. En moesten ze hun dienst in Jeruzalem verlaten om op een eigen bedrijfje ergens buiten de stad wat geld binnen te brengen. De dienst van de verzoening en van de lofprijzing was opgehouden. De kern uit Israëls godsdienst was weg. Gemeente, wat is het snel gegaan en wat kan het snel gaan? Als je nu Nehemia 12 neemt en 13, dan zit er helemaal niet zoveel tijd tussen. En Nehemia heeft er al over gehoord en weer verlof gekregen om terug te keren. En geloof maar dat hij geschrokken is. Zijn dat die mensen die, laten we zeggen, 10 jaar geleden, toen hij vertrok uit Jeruzalem, nog plechtig het verbond met God bevestigd hadden? Is dat bijvoorbeeld die vader, die man die beloofd had naar de geboden van God onberispelijk te wandelen? En dan het huis van God, waar zijn de levieten? Waar zijn de priesters? Wat is er nog van over? En dan nota bene zo'n vijand in die grote kamer, in de voorhoven van de tempel. Gemeente, we zien hier dat er weer een nieuwe reformatie nodig is. Want diep geschokt door de handelswijze van Eliasib gaat Nehemia iets doen. En we lezen dat in het 8e vers. En het mishaagde mij zeer. Nehemia die is met heilige toorn vervuld over wat hij ziet. En dat is niet alleen dit, maar hij ziet nog veel meer wat er mis is. En gemeente, dan is het opvallend. Dan gaat Nehemia niet overleg plegen. Hoe zullen we dat aanpakken? En hoe moeten we dat allemaal gaan doen, die reformatie? Nee, we lezen, zo wierp ik al het huisraad van Tobia buiten uit de kamer. Nehemia kan daartoe opdracht hebben gegeven, maar het klinkt hier alsof hij het persoonlijk deed, om te laten zien dat het ongehoord is dat een Tobia binnengedrongen is in de tempel, wat tegen Gods woord ingaat. Hij mag daar niet komen en hij mag er zeker niet wonen. Gemeente, ik zie het mobulair. Die wordt genoemd huisraad, tafels en stoelen. Ik zie ze door de lucht vliegen, naar buiten. Daar gaat een tafel, daar gaat een bed. Allemaal eruit. En Tobia dan? Ja, ik denk dat hij het nakijken had. Dat hij niks meer te zeggen had. Toen Nehemia terugkwam en toen dat gebeurde, misschien dat hij niet thuis was, dat kan. Ik heb wel eens gelezen over iemand die de huur van zijn huis niet betaalde. En die was een paar weken weg en toen kwam hij terug en toen was het hele huis leeggehaald. Omdat hij een grote betalingsachterstand had. Alles was eruit gehaald, dat is wat. Gemeente Nehemia wordt vreselijk boos. Het mishaagde mij zeer. Hij is heilig vertoornd. Want het gaat hem om de dienst des Heren die hem ter harte gaat. En hij neemt krachtige maatregelen. Nee, je gaat niet eerst praten. Waarom heb je dat nu gedaan? Hij gaat meteen handelen. En we lezen ook niks van jammeren en klagen. Nehemia stelt geen commissie in. Hij doet ook niet zijn best om een verklaring voor de gang van zaken te vinden. Hij gaat gelijk aan de slag. Nehemia's reformatie. Ja, hij gaat als eerste naar de tempel. Hij gaat nog meer doen, maar als eerste naar de tempel. En hij werpt al het huisraad op straat, weg ermee. En vervolgens wordt die kamer en ook de andere kamers gereinigd. En weer helemaal ingericht om gebruikt te worden voor het oorspronkelijke doel. De opslag van vaten, van spijsoffers en van wier ook. Krachtig treedt Nehemia op. En gemeente, dat doet hij niet vanuit een ijver als van Jehu, maar vanwege de ijver van de Heere der Heerschaar. Vanwege de liefde tot God kan hij het verval in Jeruzalem niet verdragen. En wij, als je ziet het verval in ons vaderland, zeggen we dan, nou ja, zo gaat dat nu eenmaal. Als je denkt aan hoeveel kinderen er geaborteerd worden. Hoeveel levens er beëindigd worden uit euthanasie. En er is nog zoveel meer wat het verval van Nederland aangeeft. Gemeente, wat doet het ons? Ik schrik wel eens van mezelf. Dat ik tegen mezelf zeg, raakt het me nog? Of ga ik het ook gewoon vinden? Dat is een groot gevaar. En natuurlijk, wij kunnen dat allemaal niet veranderen. Maar is er ook gebed om een reformatie van ons vaderland? Een opwekking, een revij. Gemeente, wat is dat nodig? Want het gaat niet goed. Ja, in materieel opzicht wel. Hoewel we te kampen hebben met allerlei stikstofmaatregelen. Maar geestelijk gezien is ons land in diep verval. En zouden we net als Nehemia met verdriet, misschien ook wel met toorn, boosheid vervuld moeten zijn. Omdat het tegen de Heere, tegen zijn woord ingaat. Gemeente, we denken hierbij ook aan de Heere Jezus. Dat tempelplein, kinderen, jullie kennen die geschiedenis wel. Op dat tempelplein, daar werd gekocht en verkocht. Daar stonden allerlei tafels waar geldwisselaars hun werk deden. En dan komt de Heere Jezus. En wat doet hij dan? Dan pakt hij een geesel met touwtjes eraan. En daarmee veegt hij het hele tempelplein leeg. En hij keert de tafels van de geldwisselaars ondersteboven. En al dat geld dat rolt over het tempelplein. En dan roept hij uit in heilige toorn. Het huis van mijn vader zal een huis des gebeds genoemd worden. Maar jullie hebben het tot een moordenaarskuil gemaakt. Ook Nehemia reinigt de tempel. In vers 9 lezen we, voorts gaf ik bevel en zij reinigden de kamers en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis met het spijsoffer en de wierook. Gemeente, wat we hier zien, dat is nu ook bij u, jou en mij nodig. Ik bedoel de reiniging van ons hart en leven. De waarachtige bekering. In de tempel van Jeruzalem was maar één kamer voor Tobia, de vijand van God. Maar mag ik eens vragen, hoeveel kamers staan er bij ons open voor de vijand van God, voor de duivel en de zonde? Als de Heere met zijn Heilige Geest ontdekkend gaat werken in ons leven, ja, dan gaan we zien dat die vijand van binnen zit. Dan kunnen we van alles aanwijzen. Dit gaat niet goed en dat niet. Maar hoe is het dan van binnen? En als de Heere werkt in ons leven, dan komt daar een breken met de zonde en de duivel. Dan zeg je tegen de zonde: eruit. Net zoals Nehemia die huisraad naar buiten gooit. Heb je het wel eens gezegd? Niet ik moet ermee stoppen, maar ik stop ermee. Dat kan zo niet langer. Ik mag die zonde niet aan de hand houden. Ik moet daarmee breken. O zeker, dat kan niet in eigen kracht, maar de Heere die kan daar alles voor schenken wat nodig is. Ik zei het in de afgelopen week nog tegen een jongere. Als het gaat om bepaalde zonden in je leven, de Heere die kan daarvoor de kracht geven om ermee te stoppen. Om het op te ruimen, om het weg te doen. Je ziel krijgt een afkeer van het kwaad. Kennen we dat? En een liefde van God. Een liefde. Een verlangen om hem te dienen. Gemeente, zijn we ontdekt aan die zonde van binnen. En hebben er last van gekregen. Nadat Tobia uit de kamer in de tempel is gegooid, althans zijn huisraad. Ja, dan moet die kamer ook gereinigd worden. Dat heeft ons ook heel wat te zeggen. Kijk, breken met de zonde is nodig. Maar ook die innerlijke reiniging door de geest en het bloed van Christus. Want daardoor alleen worden we schoon voor God. De Heer Jezus moet door het geloof wonen in ons hart. Anders kan Tobia, de vijand, de zonde, weer terugkomen en opnieuw zijn slag slaan. Gemeente, weten we van deze reiniging? Kennen we die gekruisigde zaligmaker in zijn zondaarsliefde en gewilligheid? Zijn bloed reinigt van alle zonde. O, wat ben je dan gelukkig? En laat dat jouw gebed maar zijn, Heere, leer me breken met de zonde, reinig me en heilig me. Door uw woord en door uw geest. Wat we nog meer zien, dat is dat die kamers in de tempel hun oorspronkelijke betekenis terugkrijgen. En zo is het ook bij de waarachtige bekering. Want dan gaan we leven zoals God het bedoeld heeft. Breken met de zonde. Die zonde gaan zien, haten, verlaten. Gereinigd worden door het bloed van Christus, maar dan ook leven uit dankbaarheid tot Gods eer. De Heere die gaat dan door zijn geest wonen in ons hart. En gaat ons vervullen met al de volheid Gods. We worden hersteld, vernieuwd naar het beeld van God. Gemeente, ziet u die lijn? Dus het gaat om wat Nehemia hier doet. Als die kamer wordt leeggemaakt. Als die gereinigd wordt. Als die geheiligd wordt. En we leren uit deze geschiedenis. Dat er telkens weer een reformatie nodig is. En dat het gevaar zo groot is van verval, van afval, van een inzinken. Doorgaande reformatie is nodig, juist ook als we de Here door genade mogen kennen. Nehemia neemt het ter harte. Nehemia die pakt aan. En de priester Eliasib stelt teleur. Je zou het van hem verwachten, want Nehemia is geen priester. Maar Eliasib wel. Gemeente, wat roept deze geschiedenis om een andere hoge priester. Die grote priester, de Heere Jezus Christus, die naar deze aarde kwam om zichzelf te offeren aan dat vloekhout van Golgotha. Want ten diepste kan Nehemia die tempel niet reinigen. We kunnen onszelf niet reinigen. We hebben hem nodig. Dat lam Gods. Dat reinigt van alle zonden. En door zijn kruisverdiensten is er redding en hoop. Voor de grootste der zondaren. Ja, ook voor een Tobia. Als iemand moet zeggen, nou, daar lijk ik op. Ik ben nog een vijand van God. O, buig je dan voor hem neer. Breek met de zonde door Gods kracht. Smeek om gereinigd te worden met dat bloed van de Heer Jezus Christus. En leef zoals de Heere dat van ons vraagt. Dat je weer aan je doel mag gaan beantwoorden waartoe de Heere je geschapen heeft. Dat is nu die waarachtige bekering waarvan dit een beeld is. Gemeente, we gaan afronden. Nehemia. Hij was vervuld met heilige toorn. En heilige ijver. Om de zonde op te ruimen. Hoe is het bij u, jou en mij? Zijn we zo vervuld met Gods liefde? Is daar die tere vreze des Heren gekomen? Dat we de zonde niet meer goed praten. Maar dat er in ons leven een breken is met de zonde. Een strijden tegen de zonde. En een leven tot Gods eer. In eigen kracht onmogelijk. Maar dan zijn we aangewezen op hem, op die borg en middelaar, aan wie ook Nehemia het te danken heeft, dat hij de Heere mag vrezen. En dan is er nog hoop, voor hopelozen in onszelf. Dan is er redding, voor reddelozen in zichzelf, door die meerdere Nehemia. De Heere Jezus Christus, o zoek hem, vlucht tot hem en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Psalm 80 en daarvan het 11e vers. Behoud ons, Heere, de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Het 11e vers van Psalm 80.